Hi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. De aflevering van deze week gaat over hoe ik niet geloof in de ware. Dun dun dun. Dat klinkt heel dramatisch, dat snap ik. Maar ik denk dat jij je misschien wel erin gaat herkennen als ik er iets meer over vertel. Ik wil het namelijk hebben over het hele idee dat er maar één persoon op deze hele aardbol zou zijn waarmee jij je leven kan delen. En ja, daar kunnen we natuurlijk allemaal wel iets van vinden. En ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van mijn kant van het verhaal, hoe ik erin sta. En ik vind het ook altijd heel erg leuk om te horen hoe jij er dan weer in staat. En misschien kunnen we daarna dan het gesprek weer voortzetten op Instagram. Maar ik zal je straks zometeen eerst even vertellen hoe ik erover denk. Dus daar kan je nog even voor blijven hangen, voor het hoofdonderwerp. Maar ik begin altijd met een terugblik op mijn week. Ik heb een superleuk weekend gehad, want ja, ik kan wel over mijn week vertellen, maar dat was vooral werken en binnenzitten en herstellen van mijn jetlag. Dus we gaan maar eventjes skippen naar het weekend. Ik heb lekker bij een vriendinnetje thuis geborreld. Stiekem vind ik dat in de herfst en in de winter de meest gezellige avondjes. Ik zei ook tegen mijn vriend nog van, we moeten weer een keertje zo'n koppeldiner organiseren. Ik weet nog, tijdens corona, ik heb best wel wat vriendinnen die ook een vriend hebben. En mijn vriend kan het dan weer goed met hem vinden. Dus tijdens corona deden we best wel vaak dat we een ander koppel uitnodigen. En dan ging ik lekker koken en zo. En dat vond ik zo gezellig altijd. En überhaupt gewoon bij mensen thuis borrelen. Dat vind ik in de winter en in de herfst eigenlijk het allergezelligst. Nog gezelliger dan in een café gaan zitten. Dus dat was ook bij een vriendinnetje thuis afgelopen vrijdag. Dat was heel erg leuk. Zaterdag ben ik met mijn vriend gaan lunchen in Zaandam. Daar kom ik straks nog wel eventjes op terug, want dat was echt een hele leuke plek die ik je graag wil tippen. Maar dat was heel erg gezellig sowieso, Zaandam. Ja, ik kom er nu dus opeens wat vaker, omdat ik in, zoals jullie weten, een mystery guest ben voor Gast is Koning. Dus ik ga er wel eens bij restaurants langs om ze te testen. En je komt ook op plekken die je normaal zelf niet zou uitkiezen. Dus toevallig was dit de tweede keer dat ik daarom in Zaandam was. Maar echt elke keer als ik daar ben, dan vind ik het daar super gezellig. Al moet ik zeggen dat het nu wel regende. Dat was een beetje vervelend. Maar voor de rest alsnog een leuke middag gehad. En zondag heb ik geluncht met de familie van mijn vriend. Er zit ook een klein babytje. Ik vind het eigenlijk al niet eens meer een baby meer. 1 jaar oud is ze nu in de familie. En die hadden we denk ik al 1,5 maand niet gezien. Ook omdat we natuurlijk naar het buitenland waren geweest. En het is echt bizar hoe snel zo'n kind groeit. Dus dat was wel heel erg schattig om te zien. Ik had op een gegeven moment ook eventjes op schoot. En toen had ik mijn mobiel neergezet. Een Instagram geopend. En daar heb je natuurlijk allemaal van die filters in. Die dan op je hoofd komen te staan. Dus nou, ze was helemaal gefascineerd daardoor. Voornamelijk het konijntje. Het konijntje sloeg goed aan, moet ik zeggen. De konijnenoortjes en de neus. Ze was de hele tijd de neus aan het aanraken. en natuurlijk heel erg lekker gegeten ook. En gezellig met z'n allen om iedereen weer te zien. En alle Amerika-verhalen kunnen vertellen. En het leukste toch wel, het hoogtepunt van mijn weekend begon eigenlijk pas zondag 4 uur. Want toen ging ik naar de Cosmopolitan Sleepover met een vriendinnetje van mij. Zij had dit zelf naar mij doorgestuurd. Volgens mij kwam ze het ergens tegen in een nieuwsbrief van de Cosmopolitan. Dat er dus een Cosmopolitan Sleepover zou komen. Nou, wat houdt het dan in? Dat houdt in dat je dat je gewoon een ticket koopt. En daarmee heb je eigenlijk een overnachting in een hotel. En tegelijkertijd is het een soort activiteitenmiddag / avond. En er zit dus ook nog een diner bij inbegrepen. En je krijgt een mega grote goodie box waar allerlei leuke dingen op het gebied van beauty en kleding, fashion, make-up en dergelijke in zit. Dus dat sprak ons wel aan. Dat is echt iets voor ons. Wij gaan altijd heel goed op dat soort dingen. Waarschijnlijk zullen heel veel mensen zeggen die vinden het rommel of wat dan ook. Maar echt, geef ons gratis producten en we worden gewoon blij. Dus dat was eigenlijk al genoeg reden. Maar ook omdat het natuurlijk een hele gezellige... Ja, heel gezellig is om zomaar op een zondagavond in een hotel te gaan logeren met een vriendinnetje. En al die activiteiten. Dus nou, we waren wel heel erg benieuwd. Ik had me niet al te veel ingelezen. Er was van tevoren ook niet super veel bekend over wat het programma dan zou zijn. Dus het was echt een verrassing. Dus we kwamen daar zo aan, moesten nog wel eventjes in de rij staan. Maar toen ingecheckt en naar onze kamer gegaan. We hadden een super mooie kamer. Het was wel zo'n kamer waarbij de badkamer dan in het midden, bijna in de, ja, soort van in het midden van de ruimte zit. En je de soort van om de wastafel heen kan lopen. Dus dat was ook wel een bijzondere ervaring. Maar wel vet. Ik vind het wel cool dat ze dan helemaal een soort andere inrichting van een kamer hebben bedacht. En daarna zijn we naar beneden gegaan en zijn we een beetje een rondje gaan lopen. Er lag op onze kamer dus ook een platte grond. En daarop stond dan waar je wat kon doen in het pand. Nou, je had dan een grote ruimte, eigenlijk de ruimte waar we ook waren binnengekomen. En daar kon je al verschillende dingen laten doen. Er was bijvoorbeeld een illustratrice bezig. En die heeft dus van ons een hele mooie illustratie gemaakt. We lijken echt soort van Bratz dolls daarop. We zeiden dat ook tegen haar, van dat we dat erop vonden lijken. Dat vond ze helemaal leuk, of dat herkende ze volgens mij. En wat hebben we nog meer gedaan? Je kon je eigen ijsje maken met toppings. Je kon je eigen chocoladereep maken met toppings. Dat hebben we zeker gedaan. Daar heb ik net een stukje van op. En ik moet zeggen dat ik hele goede chocoladerepen maak. Dat was super lekker. Wat hebben we nog meer gedaan? Oh ja, OPI was er. Kon je je nagels laten lakken. Je kon ook je haar en zo laten doen. Dat hebben wij dan niet gedaan. Je kon je toekomst laten voorspellen. Daar waren we helaas net te laat voor. Er was een game room. Er was, nou ja, van alles. En er was ook nog een optreden. Dat hebben wij net gemist. Maar we kennen haar eigenlijk ook niet. Sterrenkoning, zegt iemand dat wat. Ik ken haar in ieder geval niet. En er was een bingo. Dus ze had heel veel prijzen. En ook wel grote prijzen bij die bingo. Ze hadden allemaal een kaartje. En daar moest je dan gewoon elk nummer op afschrijven. Nou, iedereen weet hoe bingo werkt. Dat hoef ik natuurlijk niet uit te leggen. Maar ja, daar zo. Ik heb gewoon nooit geluk mee. Dus ik wist eigenlijk al dat ik niks ging winnen. Maar het vriendinnetje waarmee ik was, die had wel wat gewonnen. En dat waren van die scheermesjes van Astrid. Hey Astrid heet dat volgens mij. Daar word je echt op doodgegooid als je mee doodgegooid als je bepaalde influencers op Instagram volgt. Zij doen echt heel veel van die samenwerkingen. En dit was denk ik ook gewoon zo'n perspakket wat de Cosmopolitan dan een keer op kantoor heeft binnengekregen. Maar ja, niet minder leuk uiteraard. En we hebben dus onze goodie box opgehaald. Nou, dat was echt een mega doos. Helemaal goud. En toen we hem opendeden, nou, ik denk dat er wel 50 dingen in zaten. En dus van foundation tot een bralette, tot bodycreme, tot mascara. Echt van alles zat erin. En dat was uiteraard ook wel heerlijk om uit te pakken. Er zat ook een maskertje in. Dus toen we helemaal op de kamer waren, toen hebben we maskertjes gedaan. En een beetje gekletst en serie gekeken. En nou ja, het was heel erg leuk, heel erg gezellig. En de volgende dag dus een lekker ontbijtje gehad. En toen moest ik gewoon weer naar werk. Want het was natuurlijk wel een soort van gek dat het zondag op maandag was. Dus ik had de eerste paar uurtjes vrijgenomen. En toen ben ik doorgegaan naar de klant waar ik die dag voor werkte. Maar ja, wel een hele leuke start van de week zo. En ik ben nog helemaal aan het nagenieten van alle goodies die ik allemaal heb gehad. Dus dat was wel tof. Het was niet allemaal even goed. Ik wil ook weer niet een te rooskleurig beeld ervan schetsen. Het was niet allemaal even goed georganiseerd. Bingo was super druk en dan waren er te weinig pennen. Of je moest heel lang in de rij staan bij sommige dingen. Alleen er was er eigenlijk niet echt ruimte voor de rij. Dus eigenlijk was het hotel gewoon een klein beetje te klein voor alles wat ze wilden doen. Maar over het algemeen wel echt een hele leuke avond / nacht gehad. Ik vind het wel tof dat dit soort dingen gewoon nu weer kunnen. En ja, dat dit soort dingen ook georganiseerd worden. Dus dan gaan we nu door naar het lekker loeren blokje. Waarin ik kijk wat voor celebrity nieuws we allemaal hebben. Wat hebben de BN'ers allemaal uitgespookt. Nou, het grote nieuws van de week is natuurlijk wel het Volkskrant artikel van Matthijs van Nieuwkerk. Mocht je het gemist hebben, wat ik niet denk, maar hè, ik benoem het nog maar weer eens. Matthijs van Nieuwkerk presenteerde natuurlijk jarenlang De Wereld Draait Door. De Volkskrant die heeft een onderzoek gedaan en interviews gehouden met verschillende medewerkers van het programma. En daaruit blijkt dat Matthijs van Nieuwkerk op vrij extreme wijze omging met zijn personeel in negatieve zin. Bijvoorbeeld dat als er iets fout ging tijdens een uitzending, dat hij de geluidsman helemaal kapot schold. Dat hij vroeg of hij op zijn knieën zijn excuses wilde aanbieden. Maar ook dat hij bepaalde dingen, dat hij dan een uur voor de uitzending bijvoorbeeld onderwerpen om wilde gooien. Hij vroeg gewoon ontzettend veel van zijn redacteuren. En hij accepteerde ook geen enkel tegenspraak of wat dan ook. Dus nou, dat ging er niet altijd even gezellig aan toe achter de schermen. Dus dat interview, dat was echt pagina's lang. Ik heb het ook gelezen, ik had geen abonnement, maar ik heb het artikel van iemand geleend. Want dat vond ik natuurlijk uiteraard met mijn achtergrond ook wel interessant. En Matthijs van Nieuwkerk heeft zelf dus ook een hele reactie gegeven. En wat ik wel interessant daaraan vond, is dat hij in eerste instantie een reactie had gegeven waar geen enkel excuus in stond. En pas op het moment dat dat werd teruggeroepen, volgens mij heeft BNNVARA hem toen erop aangesproken of zo. Toen heeft hij dus bepaalde excuses alsnog in zijn reactie verwerkt. Maar bovenal wilde hij benadrukken wat een fantastisch programma hij heeft neergezet. Ja, ik heb gewoon het idee dat hij zich eigenlijk niet echt schaamt voor zijn gedrag. En ik heb dit ook een beetje nagesproken met mensen. En ik zei in eerste instantie, toen had ik nog niet eens heel het artikel gelezen, was gewoon even mijn eerste reactie naar mijn vriend. Van ja, het voelt een beetje alsof een kind naar de middelbare school gaat en dan klaagt dat daar zo op die school gepest wordt. Het is zeg maar, het is voor mij niet verrassend dat er achter het scherm bij De Wereld Draait Door zo'n cultuur heerste. Al moet ik zeggen, toen ik heel het artikel had gelezen, toen besefte ik wel dat het wel een stukje extremer was dan bij de meeste programma's. Maar over het algemeen bestaat natuurlijk wel het beeld dat bij televisie, dat het gewoon een keiharde wereld is en dat je ontzettend hard moet werken en heel veel uren moet maken en dat je hard gestraft wordt op de fouten die je maakt, maar dat successen ook enorm groot gevierd worden. En dat is ook een beetje wat ik haalde uit het artikel. Alleen wat mijn vriend terecht zei is van ja, maar dit argument van zo is het nou eenmaal, dat zou toch niet meer in deze tijd voldoende moeten zijn. En volgens mij stond er ook een quote in van Janine Abbring van ja, toen kende ik het woord grensoverschrijdend nog helemaal niet, maar dat was het eigenlijk wel. Dus ik ben het eens dat in deze huidige tijd en met de kennis die we nu hebben en hoe we, nou ja, we zijn toch wel een stuk verder gekomen als samenleving en we kijken kritischer naar bepaalde situaties, dat het denk ik heel goed is dat dit onderzoek uitgevoerd is en dat dit nu naar buiten is gekomen. Want ik denk ook dat het een heel goed voorbeeld is voor alle andere live programma's en talkshows die er zijn. Want ik weet dat er ook bij andere talkshows dit soort dingen gebeuren en ook van vriendinnetjes die stagiair zijn geweest. En dit is echt niet het enige programma waarbij dit soort zaken ja, gebeuren of waarbij dit soort cultuur heerst. En ik denk dat het daarom elke keer als er iemand weer gecanceld wordt of wat dan ook. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die denken, nou, daar gaan we weer. Maar het is soms een heel goed voorbeeld voor andere situaties om aan te tonen van, misschien deden we dit vroeger wel, alleen in deze tijd kan dit gewoon niet meer. En ja, het is natuurlijk ontzettend sneu hoeveel mensen hier aan onderdoor zijn gegaan. En dat lees je ook wel echt terug in het artikel. Dus ja, Ik vond het uiteraard vanuit mijn juice-perspectief ontzettend interessant. En zeker dat er dan zo'n groot onderzoek naar is gedaan. En ja, dat er dan. Het is natuurlijk wel echt een programma wat iedereen kent. Wat echt op nummer 1 stond, jarenlang als het op talkshows aankomt. En waar heel veel mensen ook heel veel respect voor hadden. Ook voor Matthijs van Nieuwkerk als mens, als presentator. Hij stond eigenlijk heel hoog in het aanzien bij het publiek. En ik denk dat het wel goed is dat er ook meerdere kanten van hem worden laten zien. En ik vind ook niet dat het afdoet aan het programma. Maar dat het wel goed is dat we ook weten wat er, ja, hoe het gemaakt wordt. Kijk maar naar het WK. Hè. We moeten altijd alle kanten blijven belichten. Oh ja, er is natuurlijk ook een hele hoop gebeurd naar aanleiding van dit artikel dat uit is gekomen. Ten eerste gaat BNNVARA een extern onderzoek opzetten, omdat ze zelf natuurlijk ook de feiten op tafel willen krijgen. Dat gaat direct lopen. Wordt uiteindelijk natuurlijk ook naar Matthijs van Nieuwkerk gekeken van willen we hem nog wel inzetten bij dingen? Vinden we dat hij genoeg berouw heeft getoond ook? Want hè, dat is natuurlijk ook maar de vraag, want het lijkt er een beetje op alsof die excuses of in ieder geval excuses die nu in zijn reactie mee zijn genomen, dat die voornamelijk op dwang erin zijn gekomen. Het is er verder gebeurd. De NPO-directeur Frans Klein, die heeft ook een grote rol in het artikel. Die heeft zijn taken tijdelijk neergelegd, omdat hij ook ruimte wil geven aan dat onderzoek. De top 2000 quiz met Matthijs, die in december natuurlijk weer zou komen, die hij elke keer doet, die is in ieder geval al geschrapt. Want ik snap ook wel dat je, ja, dat soort dingen nu, zeker op de korte termijn, een beetje gevoelig liggen. En wat ook nog naar boven is gekomen, wat wel bijzonder is, is een fragment van College Tour, waarin hij dus geïnterviewd werd. En er wordt dan aan hem gevraagd van, wat is het heftigste wat je mee hebt gemaakt als televisiemaker of in de televisiewereld? En daarin zegt hij, moet ik eventjes goed de quote erbij pakken. Hij zegt, iemand die neus aan neus voor je staat met een glazige blik en je helemaal uitscheldt. Dat je de grootste zakkenvuller bent en dat gaat maar door. Dat vind ik heel vervelend. Dus hij benoemt hierin eigenlijk dat het gedrag wat hij vertoond heeft tegenover zijn eigen medewerkers bij de talkshow, dat hem ook is overkomen en dat ook het meest vreselijke is wat hij in zijn carrière als televisiemaker heeft meegemaakt. Dan ben je niet helemaal zelfbewust of zelfkritisch, toch? Of zie ik dat een beetje verkeerd? Ik vond dat wel heel bijzonder om te zien. En ik denk dat het hem daar ook een beetje aan schort. Dat hij gewoon heel weinig zelfreflectie heeft. En dat hij vooral ontzettend ambitieus is. En misschien ook wel een beetje gehersenspoeld is door het feit dat je elke dag opnieuw en opnieuw kijkcijfers te zien krijgt. Je krijgt eigenlijk gewoon elke dag een soort rapportcijfer van je werkdag. En je moet maar de beste blijven. Elke dag opnieuw. En ik denk dat dat er wel insluipt. En dat je daar een naar persoon van kan worden. Dat vind ik ook zo bizar. De BNNVARA wist hier dus echt al heel lang vanaf. Het is echt meerdere keren bij hun gemeld door verschillende personen. En ze hebben er niks aan gedaan. En ik denk dat dat dus ook weer komt door het idee van, ja, het is wel De Wereld Draait Door, het beste programma. En dit is nou eenmaal, de televisiewereld is nou eenmaal hard. Matthijs is een goede televisiemaker. Weet je, op zo'n manier denk ik dat zij gedacht hebben. En daar hebben ze nu uiteraard heel erg veel spijt van. En dat mag hun ook best wel kwalijk genomen worden, vind ik. Ja, bizar wat er allemaal naar buiten komt op zo'n moment, hè. Ik ben ook heel benieuwd wat er nog meer naar buiten gaat komen. We gaan door naar iets anders. Volgende maand komt er een veelbesproken documentaire uit over prins Harry en Meghan. Die komt bij Netflix op 8 december. En dat was al langer bekend dat die gemaakt zou worden. Het gaat voornamelijk over hun leven in Californië en alles wat ze nu doen sinds ze dus uit het Britse Koningshuis vertrokken zijn. Maar ik hoop en denk dat ze ook nog wel terug gaan blikken op hun tijd in het Britse Koningshuis. Want ja, dat is natuurlijk niet gezellig afgelopen. Ze hebben uiteindelijk afscheid genomen en daar is een hele hoop aan vooraf gegaan. En jullie weten dat ik een soort obsessie heb met het Britse Koningshuis, dat ik gek ben op The Crown. Ik heb het seizoen afgezien trouwens, ik zal geen spoilers geven, maar het was weer smullen. Ik ben heel erg benieuwd wat zij daarover gaan zeggen. En ik ben ook gewoon eigenlijk wel nieuwsgierig hoe hun leven er nu uitziet. Lijkt me vooral bijzonder voor prins Harry, want hij is natuurlijk echt opgegroeid in dat koningshuis met het idee dat hij alle taken die hij als prins hoorde te doen uiteindelijk ook heel zijn leven zou doen. En dat moet toch wel best wel een switch zijn om opeens, ja, in Californië te wonen. En volgens mij hebben ze een soort productiehuis en ze wonen op een soort boerderij. En echt een heel ander leven dan wat hij in eerste instantie zou gaan hebben. Dus ik vind dat ook wel heel erg boeiend. De documentaire zou eigenlijk eerder uitkomen. Alleen er was best wel wat kritiek op The Crown, het nieuwe seizoen. En dat is de kritiek, mocht je daar geïnteresseerd in zijn, dat heel veel zaken die erin voorkomen eigenlijk niet overeenkomen met de werkelijkheid. Het gaat voornamelijk over het huwelijk van prins Diana en haar man, dat natuurlijk stuk gelopen was. En heel veel details die ik ook in dat seizoen voorbij is gekomen, dacht ik, is dit echt zo gebeurd? Dus ik snap nu dat ik dat hele seizoen wel met een korreltje zout moet nemen. Maar maakt het overigens niet minder leuk om naar te kijken. Maar goed, dat was dus de reden dat deze documentaire eventjes uitgesteld was. Maar op 8 december gaat hij dus te zien zijn bij Netflix. Dus ik ga er alvast klaar voor zitten hoor. ja, het WK is begonnen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik had het idee dat er echt geen oranje gekte zou komen. Tot afgelopen maandag. Toen was ik op kantoor en opeens had iedereen het over... Ja, ik moet vroeg naar huis, want we moeten wel het WK kijken. Oh ja, en ik heb al een oranje sjaaltje in huis gehaald. En ik ga straks nog eventjes oranje kruidnoten halen. En weet ik veel. Opeens was iedereen ermee bezig. En hoe dat dan gaat, dan zet je het bij elkaar natuurlijk een beetje aan. Dus ik had ook opeens zoiets van, oh, ik moet het wel gaan kijken nu. En ik kwam thuis en ik zei ook tegen Niels van, nou, we moeten wel het WK aanzetten, zo geloof ik. Ik zei, hoezo? Hoeft helemaal niet. Dus hij had het niet meegekregen, blijkbaar, die oranje gekte. En uiteindelijk hebben we het ook niet echt gekeken. En hebben we gewoon de uitslag daarna opgezocht. Dus ik heb het nog eventjes af kunnen houden. Maar ik vind het wel bijzonder hoe dat dan gaat in zo'n land, hoe iedereen dan toch weer elkaar een soort van fan kan maken. Nu heb ik ook wel een beetje, en dat is ook wel een reden waarom ik denk, waarom zou ik het kijken? Enerzijds omdat ik eigenlijk dus helemaal geen voetbalfan doe en het puur doe voor de sfeer met andere mensen. En ten tweede is er natuurlijk aardig wat aan vooraf gegaan om dit te realiseren. En zijn er heel veel mensenlevens aan verloren gegaan om het WK op te zetten. En heeft Qatar gewoon bepaalde mensenrechten, daar houden ze totaal geen rekening mee. En dat rijmt totaal niet met hoe wij dingen in Nederland aanpakken. En toch op het moment dat je kijkt naar zo'n WK, steun je in principe het wel. Dus dat maakt het ook een beetje, dat ik hoorde het woord al vaak voorbij komen, dat je kijkschaamte hebt of WK-schaamte. Dat ik ook zoiets heb van, als ik al niet het gevoel heb dat ik het aan wil zetten, dan moet ik het misschien ook maar gewoon helemaal niet doen. Maar ik vind het een lastige, hoe je hiermee om moet gaan, daarmee. Maar goed, je hebt natuurlijk ook die One Love band. Die is ook een aantal keer in het nieuws geweest afgelopen week. Dat is een band waar een logo op staat. En daarmee spreek je eigenlijk uit tegen discriminatie. Die zou de aanvoerder Van Dijk dragen tijdens de eerste wedstrijd van Nederland. Alleen toen werd er bekend dat op het moment dat hij die zou dragen, dat Nederland een gele kaart zou krijgen. Ik vind dat echt bizar dat ze dat hebben gedaan. Dat ze dat gewoon hebben gezegd. Want dat heeft echt niks met de wedstrijd te maken en de manier waarop je speelt. Dus hoe kan je daar in godsnaam een gele kaart voor krijgen? Maar goed, uiteindelijk hebben ze hem toch niet omgedaan. Omdat ze wel de beste uitslag in die wedstrijd wilden hebben. En daar is natuurlijk ook weer iets over te zeggen. Wat ik wel heel cool vond, is dat Noah Valen, dat is de dochter van Linda de Mol, die is daar naartoe gegaan om verslag te doen. En zij is sportverslaggever. Ik heb wel eens een interview ook met haar gelezen, samen met haar moeder in de Linda. En toen, sindsdien ken ik haar naam. En als ik hem ergens voorbij zie komen, dan denk ik, hey, wacht, dat is de dochter van. Maar goed, zij is dus verslaggever en zij stond daar dus. En zij heeft hem dus wel omgedaan. En dat vond ik wel heel erg cool. Ze werd ook echt geprezen op Twitter onder andere. Want dat maakt natuurlijk toch wel een statement. En er werd daar blijkbaar ook gevraagd van, vind je dat dan niet spannend om zoiets te doen? Zeker omdat er ook nogal wat vrouwenhaat is in Qatar. Maar zij zei, juist daarom vind ik het heel erg belangrijk dat ik het wel doe. En dat ik mijn werk extra goed ga doen daar. Dus wel props waar. Ik vind dat wel echt heel cool. En het laatste. Kanye West en Donald Trump hebben zich weer verkiesbaar gesteld voor de verkiezingen voor presidentschap in Amerika in 2024. Kunnen we even normaal doen? Ik snap het gewoon niet. Ik snap niet hoe dit soort mensen zich zomaar verkiesbaar kunnen stellen. Blijkbaar kan iedereen zich gewoon verkiesbaar stellen. Je zal er vast wel een aantal voorwaarden voor hebben. Maar het feit dat deze gestoorde mensen die keer op keer hebben bewezen dat ze echt niet goed zijn in hun hoofd, dat zij zich gewoon verkiesbaar kunnen stellen voor die verkiezingen en daar ook weer uitgebreid mee in het nieuws komen. Het is zo jammer dat je die mensen niet gewoon in een soort doofpot kan doen. Maar goed, dat is natuurlijk ook niet eerlijk. Want free speech, hè? Dat is zo. Maar ja, we weten natuurlijk in principe wel dat zij waarschijnlijk ook niet gekozen gaan worden. Maar ik denk wel echt van, man, wat heb jij een grootheidswaanzin. Had ik er maar een klein beetje van het zelfvertrouwen wat jij zou hebben. En dan zou ik al een stuk meer gedaan krijgen. Maar aan de andere kant ben ik er ook niet jaloers op. Want, ik heb er gewoon geen woorden voor. Deze mensen. Het houdt wel lekker weer heel het land en überhaupt de hele wereld bezig. Alles waar ze elke keer weer mee komen. Maar laten we hopen dat er wat betere kandidaten naar voren worden geschoven dan dit soort personen. Ook apart, want in principe hoef je je nog helemaal niet verkiesbaar te stellen op dit moment. Dat hoeft pas in 2023 volgens mij. En zij kiezen er dus voor uiteraard om een soort statement te maken om dat nu al naar buiten te brengen. We gaan door naar het Lekker Leven blokje waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. En ik heb dus twee hotspot tips voor je. Namelijk de twee tentjes waar ik dit weekend heb geluncht. Ten eerste dus die in Zaandam. We waren bij Novels. Dat spel je N-O-V-E-L-S. Het zit er heel erg centraal. Echt op een soort pleintje waar alle andere horecatenten ook zitten. En ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Ik was helemaal verrast toen ik daar binnenkwam. Het is echt een mega sfeervolle zaak. Die eigenlijk op elk moment van de dag wel leuk is. Want wij kwamen nu dus voor de lunch. Maar ze hebben ook een heel leuk verlichte bar met krukken eromheen en allemaal flessen achter. Wat ik zei, heel erg gezellig verlicht overal. En ze hebben ook een uitgebreide cocktailkaart. Dus ik denk dat het dus ook heel erg leuk is om daar zo in de avond cocktails met vriendinnen te gaan drinken bijvoorbeeld. Maar ook voor avondeten hebben ze een uitgebreide kaart met ook een heel Aziatisch gedeelte. Je kan ook uitgebreid sushi eten en dat wordt dan prachtig opgediend. Zag ik wat foto's van voorbij komen. En wij hebben het dus gewoon geluncht. Ik had een broodje pittige kip volgens mij. En mijn vriend had het twijfelaartje. Dan heb je dus één broodje met kroket en één broodje met carpaccio. Heel vaak zijn dat toch wel populaire keuzes. Vond het ook leuk dat ze die dan op die manier hadden verwerkt. En ik vond het over het algemeen gewoon echt een super gezellige zaak. En het is ook nog eens heel groot. Dus ik zag ook bijvoorbeeld dat verschillende mensen daar zo hun verjaardag vierden. En dan hadden ze dus ook die tafel helemaal leuk aangekleed met gouden ballonnen en slingers. Dus volgens mij kan je dat daar ook nog regelen. Dus mocht je nog een keer daar in de buurt zijn en een leuk tentje nodig hebben, of het nou voor lunch is of diner of voor cocktails, dan zou ik je die zeker aanraden. Novels heet dat dus. En dan wilde ik nog een andere hotspot tip geven. Dit is al wel een iets bekendere volgens mij. Die zit in Leiden. En het heet Lot en de Walvis. Toen ik jaren geleden een jaartje studeerde in Leiden. Ik heb mijn master daar gedaan. Ik heb er overigens niet gewoond. Maar toen kwam ik dus uiteraard veel daar. Toen ben ik er ook al een keertje geweest. Dus het bestaat al best wel even. Maar het zit net iets verder van het centrum. Van de standaardstraten waar alle restaurants en zo zitten. Maar op een hele leuke plek, volgens mij ook aan het water. Maar toevallig ben ik er elke keer alleen maar in de herfst en winter geweest. Dus ik heb een terras niet zo heel goed kunnen bekijken. Maar ook super gezellige inrichting. Als je binnenkomt, dan kom je in een soort beachbar terecht. Dus ook daarvan denk ik weer, volgens mij ook heel leuk om drankjes te doen. Maar over het algemeen komt men daar volgens mij wel voor lunch. Of brunch hadden wij deze keer. En ze hebben dus ook een soort katerontbijt voor studenten, denk ik. Want Leiden is natuurlijk wel een studentenstad. Tussen 8 en 12 kan je daar onbeperkt ontbijten. Dus dat vond ik ook wel een slimme. Ja, en verder zit je daar gewoon heel erg gezellig. Ze hadden ook een heel plekje voor kinderen. Dus dat was voor mijn nichtje wel heel erg leuk. En we hadden ook weer een grote tafel. En hij liep ook weer door naar de andere kant. Dus heel erg gezellig. Je moet het maar eens opzoeken op Instagram. Lot en de Walvis. Ik vind de naam ook gewoon grappig. Ik had eigenlijk moeten opzoeken waarom het zo heet. Want ik heb geen idee. Maar het klinkt wel heel erg leuk. Dan tot slot een kooptip. Ik heb dus een uitgebreide goodiebag gekregen afgelopen weekend. Bij die Cosmopolitan Sleepover. En ik zat te denken, wat ga ik nou daaruit kiezen om met jullie te delen? Nou vond ik het wel leuk om een foundation te tippen. Dat is namelijk de foundation van Miroda. Misschien heb je hem wel eens ergens voorbij zien komen. Blijkbaar wordt hij op TikTok ook heel veel aangeraden. En het is een changing foundation. Dus hij is in principe wit. Dus ik heb hem nu in mijn hand. En het is ook een flesje met een gouden dop. En de substantie die erin zit, die lijkt gewoon wit. Ook als je het op je hand spuit, dan is hij wit. Maar op het moment dat je hem uitsmeert, dan verandert hij naar je eigen huidskleur. En ik heb hem zelf al een keertje getest. En een vriendinnetje met wie ik was, die had hem in het hotel ook al getest. En het lijkt wel gewoon echt te werken. Hij matcht echt perfect met je huidskleur. Ik ga hem morgenochtend ook nog eventjes testen op mijn huid als ik wat bruiner ben. Want ik gebruik dan wel eens 's avonds voordat ik ga slapen van die tanning drops. En als je dan de volgende ochtend wakker wordt, dan ben je lekker bruin. Dus ik ben benieuwd hoe die dan matcht. Deze is wel fair to medium skin tones. Dus hij heeft wel een max aan tot hoe ver die kan meekleuren, zeg maar. Dus als je een donkerdere huid hebt, dan ja, misschien hebben ze daar dan ook weer een aparte voor. Of misschien ook niet. Maar als je dus echt een wat lichtere huid hebt, dan moet dit in principe matchen. En het leek ons wel heel erg handig, in de zomer ook. Als je dan net op vakantie bent geweest, dan heb je weer net een andere tint dan voor je vakantie. En dat, nou, in die tijd kan je huidskleur nog best wel een beetje verschillen. En dan is dit natuurlijk ideaal, dat je niet elke keer weer een nieuwe kleur hoeft te kopen, maar dat je gewoon een foundation hebt die zich aanpast aan de kleur van je huid. Dus er staat trouwens ook match your skin and skin color en texture perfectly. Dus hij past ook nog aan op de textuur van je huid. Dus ik heb hem dus nog maar 1 keertje getest, maar ik was al wel vrij onder de indruk. Dus ik heb hem vandaag op. En zal ik eens kijken. Ik heb ook een spiegeltje naast me liggen namelijk. Nou, dat zit er nog best wel goed op. Hij is wel een beetje meer shiny. Want ik heb zelf gebruik ik normaal een foundation van Fenty Beauty. En die is best wel wat droger. Droge formule. En nu merk ik wel dat ik iets meer ben gaan glimmen door deze. Dus die moet je dan wel misschien halverwege de dag even afpoederen. Nou, dat was een tip voor een foundation. Dus Novels in Zaandam, Lot en de Wolves in Leiden als hotspots. En als kooptip de Miroda Changing Foundation. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Waarom ik niet geloof in de ware. klinkt dus redelijk traumatisch. Klinkt redelijk dramatisch, zo bedoel ik het niet per se. Maar ik denk dat we allemaal wel het beeld kennen wat er eigenlijk van jongs af aan al wel vooral bij meiden ook geschetst wordt. En dat is redelijk geromantiseerd beeld. Waar je van jongs af aan al verhalen over hoort. Dus je hebt uiteraard alle Disney films waarin je ziet dat iemand eigenlijk helemaal in de problemen zit en gered wordt door iemand. En dat blijkt haar droomman te zijn. En daar stopt het ook mee uiteraard. Dan is het They Live Happily Ever After. Je hebt de liefdesliedjes waarin mensen zingen over hoe ze The One hebben gevonden. Je hebt allemaal romantische films waarin je dat weer datzelfde idee voorbij ziet komen. Ik heb dat wel heel erg soort van dat idee meegekregen. En ik vond het ook wel heel erg mooi. Dat het idee dat er 1 persoon bestaat op deze hele wereld die specifiek voor jou bestemd is. Die geschapen is om met jou je leven door te brengen. Nou, dat vond ik altijd heel mooi. Is gewoon dat er de ware voor mij ergens rondloopt. En dat mijn soulmate is. Het doet mij heel erg denken aan een verhaal van Plato, is dat volgens mij. Ik heb dat ooit met filosofie geleerd. En dan dat is dan de gedachte dat in eerste instantie een mens uit 4 benen en 4 armen bestond. Dat er een god is geweest die dat wezen heeft gescheiden. Waardoor het uit 2 delen bestond. En dat mensen eigenlijk hun hele leven proberen om weer bij hun andere helft te komen. En daar doet me dit hele verhaal, dit hele beeld heel erg aan denken. Dat je echt het gevoel hebt dat er een deel van jou mist en dat je dat gaat vinden in je soulmate, in de ware. En ja, ik heb daar gewoon best wel lang in geloofd. Maar ik denk ook wel misschien omdat ik het wilde geloven. Want het maakt het idee van het vinden van liefde natuurlijk iets heel magisch. Dat je precies die ene persoon tegenkomt waar jij de rest van je leven mee hoort te delen. Dat er ook iemand is die voor jou bestemd is, die voor jou weggelegd is. Dat vond ik gewoon, dat sprak mij heel erg aan en dat paste heel erg goed bij het romantische beeld wat überhaupt over liefde werd geschept, zeg je dat zo? Geschapen? om mij heen. En ook als ik dan met die ogen naar koppeltjes om me heen keek, of dat nou mijn ouders waren, of tante en oom, of neefje en nichtje of zo. Elke relatie was een soort magisch sprookje voor mij. En dat ik vond zo bijzonder dat zij dan precies die ene persoon hadden gevonden die voor hun bestemd was. En dan keek je er ook echt zo naar van, oh, ik hoop maar dat dat ook voor mij is weggelegd. Ja, ik kan gewoon best wel sentimenteel en romantisch zijn. Dus ik ging daar gewoon heel erg graag in mee. En hoe ouder je wordt, hoe meer je natuurlijk leert. En hoe meer je ook leert over liefde, over relaties. En zag je ook dat stelletjes die echt perfect voor elkaar leken, dat die ook weer uit elkaar gingen. Dat je zag dat mensen heel erg hard moesten werken aan relaties. Bijvoorbeeld zelfs je ouders, dat die ook niet perfect zijn. Dat die ook heel hard moeten werken aan hun relatie. Dat er mensen zijn die ook meerdere liefdes tegelijk kunnen hebben. Dat er hele verschillende vormen van liefde bestaan. Maar ook dat sommige mensen in bepaalde fases van hun leven de perfecte match voor elkaar zijn. Maar op het moment dat ze uit elkaar groeien, ze eigenlijk weer veel beter matchen met andere personen. En dat bracht me natuurlijk wel aan het nadenken. En toen dacht ik, ja, het is ook eigenlijk ontzettend onlogisch dat er maar één persoon zou zijn van die biljoenen mensen op deze wereldbol die bij mij past. Dat klopt niet. Want als je dan kijkt naar al die mensen die wel gelukkig samen zijn om je heen, het is niet realistisch om te denken dat zij precies die ene persoon hebben gevonden die dan perfect bij hun past. Er moeten dan wel meerdere mensen zijn die goed bij je passen. En als je er echt realistisch over na gaat denken, dan zie je ook om je heen dat veel mensen een relatie hebben met iemand die best wel dichtbij hun staat, die bijvoorbeeld zelfs in hetzelfde dorp wonen. Dan ga je eigenlijk al nadenken, dan zouden er al meerdere mensen überhaupt in Nederland moeten zijn die er waren voor jou zouden kunnen zijn. En dan ga je natuurlijk ook vraagtekens zetten bij het hele concept van de ware. Kan je het dan nog wel de ware noemen als er meerdere personen zijn die de ware zouden kunnen zijn? En hoe meer ik daar eigenlijk over nadacht, hoe meer ik dacht, ja, dit concept slaat eigenlijk helemaal nergens op. Het is helemaal niet zo dat er één iemand is die voor jou voorbestemd is. Hoe mooi en romantisch en magisch dat ook kan klinken. Er zijn heel veel mensen met wie jij ontzettend goed je leven zou kunnen delen en die jou op verschillende manieren perfect aan zouden kunnen vullen. En alsnog denk ik dat op het moment dat je verliefd wordt, dat het wel heel erg zo kan voelen. Van wow, wat is het bijzonder dat ik deze persoon heb gevonden die zo goed met mij matcht. Wat heb ik daar geluk mee gehad? En ik denk ook dat dat zo is. Maar dat die gevoelens van liefde ook wel dat idee naar een soort onrealistisch niveau kunnen versterken. Door die roze bril uiteraard en door al die, wat zijn dat? Feromonen die dan door je lichaam heen gaan. En dat maakt het juist iets heel moois. En daardoor kan het alsnog heel magisch voelen. Maar ik denk dat als we er heel realistisch over nadenken, en eventjes niet met die roze bril, dat er heel veel mensen zijn, überhaupt al in Nederland, waar jij heel goed met je leven mee zou kunnen delen. Maar wat ik juist zo mooi vind aan liefde, is dat je ervoor kiest om bij een persoon te blijven. Juist met de gedachte dat je weet dat er meerdere mensen in de wereld zijn, dat er meerdere mensen in Nederland zijn, dat er misschien wel meerdere mensen bij jou in de provincie zijn met wie jij je leven zou kunnen doorbrengen, maar dat je er elke dag weer opnieuw voor kiest om het leven door te brengen met jouw partner, met de partner die je nu hebt. En ik denk dat dat misschien nog wel veel bijzonderder is. Dat je op zo'n manier, zelfs met dat bewustzijn, of juist met dat bewustzijn, elke keer weer opnieuw verkiest om met een persoon te zijn. En zo zie ik ook wel de relatie met mijn vriend. Ik had in het begin heel erg ik vond het bizar dat wij op zoveel vlakken zo goed met elkaar matchten. Dat we gesprekken urenlang konden voortzetten, dat we nooit uitgepraat raakten. Dat ik zo aangetrokken kon zijn tot iemand. Ik dacht, nou, dit heb ik nog nooit met iemand gehad. En dat ga ik ook nooit met iemand anders hebben. En dat eerste gedeelte klopte, maar dat laatste gedeelte, dat klopt denk ik niet. Want als je er realistisch naar kijkt, dan zou je ook prima met heel veel andere mensen samen kunnen zijn. Alleen het verschil zit het erin dat ik dat niet wil. Ik weet dat ik misschien een jongen, als ik die. Kijk, wij zijn heel erg open en wij laten elkaar heel erg vrij. Dus als wij gaan stappen, dan zijn we ook gewoon met andere mensen aan het praten. Dus ik ben dan ook met jongens aan het praten. Ik kom dan ook wel eens jongens tegen waarvan ik denk, oh, nou, dit klikt eigenlijk best wel goed. Wat grappig, als ik single had geweest, dan had ik hier misschien wel meer mee gedaan. Maar juist op zo'n moment, dan kies ik ervoor om te denken, nee, ik wil bij Niels blijven. Ik wil bij mijn vriend blijven. Ik geloof in die relatie. Ik heb elke dag nog steeds zoveel plezier met hem. Ik kan mijn leven gewoon niet voor me zien zonder hem. En misschien, hè, er is altijd een kans, als je er realistisch over nadenkt, dat die persoon die je dan spreekt in die bar of tent, op feestje of wat dan ook, dat dat misschien nog wel beter had gematcht. Of dat je dan misschien nog wel een interessanter leven of een interessantere gesprekken zou hebben. Of dat het, nou ja, op een bepaalde percentages of bepaalde vlakken, dat het een nog betere, en wat is dan beter, dat vind ik ook zo'n vaag begrip, maar relatie zou kunnen zijn. Alleen de vraag is, wil je dat risico nemen op zo'n moment? Vergooi je dan al het mooie wat je al hebt met elkaar en waar je zo erg in gelooft en alle liefde die je al voelt voor die ene kleine kans? Dus ik denk dat wat liefde ook is, is beseffen dat er misschien andere kansen en mogelijkheden en situaties en levens zouden kunnen zijn met andere personen. Maar dat je er juist voor kiest om te blijven bij diegene van wie je zoveel houdt. En waarvan je weet dat die je leven mooier maakt. En die dat al jarenlang heeft bewezen dat dat ook zo is. En dat heeft best wel even geduurd voordat ik dat op die manier besefte. En ook een soort, ja, het is bijna alsof iemand heeft verteld dat Sinterklaas bestaat. En dan later kom je erachter dat hij helemaal niet bestaat. Ik wil niet zeggen dat iemand zei, liefde bestaat en uiteindelijk bestaat het niet. Maar de interpretatie of de definitie van liefde is voor mij wel veranderd door de jaren heen. Doordat ik er meer over leerde. En doordat ik ook besefte dat je soms aan relaties moet werken. En ik dacht, dat was helemaal niet het idee wat ik kreeg toen ik opgroeide met alles in liedjes en films over liefde. Liefde moet werken. Nee, het is gewoon fantastisch. Altijd, overal, op elk moment. En ja, dat is gewoon niet hoe de wereld werkt. En dat het kan soms misschien in het begin pijnlijk zijn om achter te komen. Maar ik heb het wel steeds meer op prijs kunnen stellen en de waarde daarvan in kunnen zien. En nu zie ik het eigenlijk juist als iets heel erg moois. Dus ik hoop dat jij dat ook ziet en dat ik nu niet het hele beeld van liefde voor je verpest heb. Of dat je denkt, nou, wat zit zij nou nuchter en realistisch te doen als je zelf nog helemaal in die roze wolk zit. Want ik wil je daar dan ook vooral niet vanaf duwen, want het kan ook wel iets heel moois zijn om een klein beetje naïef te zijn in de liefde af en toe. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe andere mensen hierin staan. Dus mocht je het leuk vinden om jouw mening hierover te geven, dan kan je me altijd een DM sturen op Instagram. Daar heet ik Wat ik wou dat ik wist podcast. En ja, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van deze week. En ik hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Dus tot dan. Doei doei.